Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag denken we na over de tweede brief die Johannes heeft geschreven. Deze brief sluit qua thema sterk aan bij de eerste brief die we een poosje geleden al hebben behandeld. Johannes laat zien dat er mensen zijn die een verkeerd beeld hebben van de Heer Jezus. Zij zeggen bijvoorbeeld dat hij niet als echt mens gekomen is. De apostel legt uit dat het hier niet zomaar om een onschuldig verschil van inzicht gaat. Hij noemt het een dwaalleer en dringt erop aan om hier radicaal mee te breken. In de christelijke gemeente mag geen ruimte voor dwaalleer ontstaan, want dat ondermijnt het geloof. Johannes spoort de lezers aan om standvastig te blijven in de dagelijkse praktijk van het leven als christen. Ze moeten wandelen in de liefde, volgens het grote gebod van God. In de vorige aflevering stonden we ook stil bij de vrouw aan wie Johannes deze brief heeft geschreven. Hij opent met de woorden: aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. En wie was zij? Was zij een vrouw van vlees en bloed met kinderen, of is het een symbolische omschrijving van een plaatselijke gemeente? Er is voor beide opvattingen wat te zeggen, zodat we er ook geen beslissende conclusie uit kunnen trekken. Wat we wel kunnen stellen is dat de lezers Johannes goed kenden. Ook zijn zij overeind gebleven in het geloof en zij lieten zich leiden door de waarheid van God. Ze waren toegewijd aan de Heere en aan zijn woord, ook toen er om hen heen allerlei afwijkende theorieën opkwamen. De naam van Johannes wordt in deze brief niet genoemd. Hij stelt zich voor als oudste, als leider van de gemeente. Toch was er voor de kerkvaders die het dichtst bij de tijd van Johannes hebben geleefd geen enkele twijfel of de tweede en derde brief wel door deze apostel waren geschreven. En we gaan nu verder in op deze onderwerpen die in deze korte brief spelen.
In de vorige uitzending lazen we in 2 Johannes 1 vers 7: pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus zijn. We zagen ook dat de apostel Johannes in zijn tweede brief dezelfde dwaling bestrijdt met betrekking tot de persoon van Jezus Christus als in zijn eerste brief. Opnieuw stelt Johannes nadrukkelijk dat de dwaalleraars bedriegers zijn die bestreden en gemeden moeten worden. Johannes schrijft in 2 Johannes 1 vers 10 en 11: als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht. Daarvoor schrijft de apostel met radicale woorden in 2 Johannes 1 vers 9: wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met hem, maar ook met zijn Vader. Een gelovige moet blijven in wat Christus heeft geleerd om gemeenschap met God te hebben. Want het evangelie met betrekking tot de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus raakt alle andere gebieden van de christelijke godsdienst. Johannes schrijft zijn tweede brief om echte christelijke liefde te bevorderen, maar ook om te waarschuwen tegen de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Dwaalleraars of misleidende leraren gaan er altijd prat op dat ze nieuw licht hebben ontvangen, nieuwe openbaringen die dieper doen doordringen in de boodschap van de Heere God. En dat zou ook best kunnen. Maar die nieuwe openbaringen moeten wel getoetst worden aan het woord van God. Daarmee kunnen ze niet in strijd zijn. De tweede brief van Johannes heeft veel gemeen met de inhoud van de eerste brief van Johannes. Met name de waarschuwing voor het gevaar van dwaalleraren die de menswording van Christus ontkennen. Maar waar komt de leer van de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen vandaan? In de tijd dat Johannes zijn brieven schreef, ging het om de dwaalleer van het docetisme, dat ons uit latere bronnen, onder andere van kerkvader Ignatius, bekend is. De bestrijding van deze dwaalleer vinden we vooral in de eerste en tweede brief van Johannes. De derde brief van Johannes geeft ons te weinig informatie om van de bestrijding van een dwaalleer te kunnen spreken. Het woord docetisme is afgeleid van het Griekse woord dokein, wat lijken of schijnen betekent. Volgens de aanhangers van deze leer was het lichaam van Christus alleen schijn, dat wil zeggen niet werkelijk aanwezig. Daarmee beweerden de aanhangers van het docetisme dat Jezus Christus alleen een schijnbare lichamelijkheid bezat. Deze opvatting verraadt een gnostisch denken dat materie als onrein beoordeelt. Als gevolg daarvan kon de waarneming van de fysieke aanwezigheid van Jezus Christus dan ook alleen een illusie zijn. De aanhangers van het docetisme konden zich niet voorstellen dat de absoluut geestelijke God een minderwaardig aards lichaam had aangenomen. In hun ogen was namelijk al het materiële slecht. Daarom meenden zij dat Jezus Christus alleen schijnbaar een menselijk lichaam had. Daarmee kwam automatisch de heilswaarde van het lijden van de Heer Jezus aan het kruis te vervallen. Want een schijnlichaam kan niet lijden. Een andere gangbare visie was dat Gods geest zich voor een korte tijd met de mens Jezus had verbonden. De aanhangers van het docetisme waren van mening dat de geest van God met de doop in de Jordaan op de Heer Jezus was gekomen, maar kort voor het lijden had de geest van God hem weer verlaten. Docetisten konden zich niet voorstellen hoe de absoluut geestelijke God betrokken kon zijn bij een lichamelijk lijden. Ook binnen deze visie had het sterven van de mens Jezus Christus geen heilsbetekenis. Het belang van Jezus Christus voor de docetisten was dan ook dat door hem God de weg van de verlossing had onderwezen. Een verlossing niet zozeer uit de macht van de zonde en de dood, maar een bevrijding van de geest uit de gevangenis van de materie, het lichaam. Begrijpelijk dat de vroeg-christelijke kerk deze leer heeft veroordeeld en bestreden. Immers volgens de aanhangers van het docetisme was het lichaam van Jezus Christus slechts schijn, niet werkelijk aanwezig. Zo'n opvatting verraadt een gnostisch denken, dat materie als onrein beschouwt. De naam gnostiek gebruiken we voor een godsdienstige stroming die zijn wortels heeft in de mysteriegodsdiensten, met name in het Grieks filosofisch denken en het Hellenistisch Jodendom. De twee meest wezenlijke kenmerken van deze gnostische stroming zijn 1. Een zijnsgelijkheid van de diepste kern van de mens, dat wil zeggen de geest met het goddelijke of God, en een sterk onderscheid tussen geest en materie. En 2. Zelfverlossing met behulp van kennis. Het Griekse woord voor kennis is gnosis, vandaar de naam gnostiek. Uit het Grieks filosofisch denken stamt de tweedeling tussen geest en materie. De gedachtegang is als volgt. De geest is het goede, goddelijke principe, de materie het negatieve, slechte principe. De mens die naar zijn diepste wezen, naar zijn geest, goddelijk is van oorsprong, zit gevangen in deze materiële werkelijkheid, het lichaam en de wereld. Het is dan ook zijn verlangen om terug te keren tot God of het goddelijke, zijn oorsprong. Om deze weg te vinden, de weg tot zijn oorsprong, heeft de mens kennis nodig. Hij moet weten hoe de geest in de materie verstrikt is geraakt en hoe hij zichzelf kan verlossen. Zijn doel is om een mystieke eenwording te ervaren met het goddelijke. Om die ervaring te bespoedigen, bewandelden de gnostici verschillende wegen, variërend van meditatie tot extase, van rituele baden tot zelfkastijding, van ascese tot de uiterste losbandigheid. De zogenoemde christelijke gnostiek onderscheidt zich in zoverre van de meer heidense en filosofische gnostiek, dat zij zich onder andere beroept op de Bijbel en op Jezus Christus als leraar, of als verlosser, maar dan in die zin dat hij zichzelf verloste en dat mensen aan hem een voorbeeld kunnen nemen. Juist met deze christelijke gnostiek heeft de kerk in de tweede en derde eeuw een verbitterde strijd gevoerd. De eerste aanzetten tot deze stroming worden al in het Nieuwe Testament bestreden. Eerst in gematigde vorm in de brieven van de apostel Paulus, maar gaandeweg scherper, namelijk in de pastorale brieven, 2 Petrus, Judas en in de eerste twee brieven van de apostel Johannes. In zijn eerste twee brieven karakteriseert de apostel Johannes de aanhangers van het docetisme op verschillende manieren, namelijk: zij leven in het donker en doen kwaad. Met andere woorden, zij doen werken van de duisternis. 2. Ze hebben de broeders en zusters niet lief. 3. Zij beweren zonder zonde te zijn. Ze denken geen zondevergeving nodig te hebben, omdat zij van mening zijn dat zij niet zondigen. 4. Zij zeggen dat Jezus niet de Christus is. 5. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. 6. Ze erkennen wel de waarde van Jezus' doop, maar niet van zijn lijden. En 7. Zij proberen de gelovigen te misleiden. Johannes laat het niet alleen bij een waarschuwing voor de docetistische gnostici. Enerzijds stelt hij in het licht wat de oorsprong van deze beweging is. Hij noemt hen antichristen, vijanden, leugenaars, kinderen van de duivel, moordenaars, valse profeten, wetteloos en misleidende leraren. Anderzijds maakt Johannes de christelijke gemeente weerbaar tegen deze misleidende dwaalleer. Johannes maakt aan de gelovigen duidelijk dat al aan het wereldgelijkvormige, liefdeloze en zondige gedrag van de dwaalleraars te zien is dat zij God niet kennen. Vervolgens stelt hij dat mensen zonder de Heer Jezus Christus, die ter verzoening van de zonde geleden heeft, helemaal niet tot de Vader kunnen komen. De dwaalleraars die denken eenheid met God te kunnen ervaren buiten Jezus Christus om, hebben ongelijk. In 1 Johannes 2 vers 23 schreef Johannes: want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. En in 2 Johannes 1 vers 9 lezen we: wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met hem, maar ook met zijn Vader. Op de vraag hoe voormalige gelovigen tot een dergelijke dwaalleer konden vervallen, antwoordt Johannes dat zij nooit werkelijk tot de gemeente hebben behoord. Maar de lezers hoeven er niet bang voor te zijn dat ook zij zullen worden misleid. Zij moeten alleen luisteren naar de Heilige Geest die in hen woont en hen leert en leidt. In 1 Johannes 2 vers 27 lezen we: maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. En in 1 Johannes 3 vers 24 schrijft Johannes: de mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem, en hij blijft één met hen. Door de geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat hij één met ons blijft. Diezelfde Heilige Geest werkt ook in hun hart en geweten, en stimuleert hen om echt en daadwerkelijk lief te hebben. Wanneer zij op die manier liefde betonen aan medegelovigen, zullen zij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel, omdat zij dan in deze wereld leven zoals Christus er leefde. Behalve aan hun verkeerde gedrag zijn de dwaalleraars direct te herkennen aan hun leer. Zij erkennen niet dat Jezus Christus als een mens van vlees en bloed gekomen is. In 1 Johannes 4 vers 2 lezen we, hieraan kunnen wij weten of Gods geest spreekt. Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. Daarmee ontkennen zij ook dat de Heer Jezus Christus aan het kruis is gestorven en zijn leven heeft gegeven als een verzoening voor al onze zonden. Daarmee spreken zij niet uit en door de Heilige Geest, maar uit de geest van de antichrist. Ten slotte volgt in de tweede Johannesbrief nog een praktische aanwijzing voor de gelovigen. Zij mogen geen gastvrijheid verlenen aan deze rondtrekkende dwaalleraars. Dan zouden zij namelijk de verbreiding van de dwaalleer bevorderen en door het contact misschien er ook zelf mee besmet raken. We kunnen concluderen dat in de eerste en tweede brief van Johannes de gnostische dwaalleraars al een duidelijke visie op de twee naturen van Christus hebben ontwikkeld. Zij loochenen het mens zijn van Jezus Christus en ontkennen daarmee de waarde van zijn offerdood aan het kruis. Daarom worden deze dwaalleraars in de brieven van Johannes voor het eerst in de Bijbel antichristen genoemd. Daaruit leren wij dat dwaalleringen met een gnostisch karakter al uit de tijd van de apostelen dateren. Sinds die dagen hebben mensen elementen uit het evangelie misbruikt ten dienste van een eigen dwaalleer en een weg van zelfverlossing. Zo zijn er ook vandaag nog godsdienstige bewegingen die claimen terug te gaan op het gnostische erfgoed, of die de kenmerken van deze dwaalleer dragen. De boodschap van de brieven van Johannes blijft daarom ook vandaag hoogst actueel. Opdat deze antichristelijke stromingen voortdurend zullen worden ontmaskerd en nooit de kans zullen krijgen om zich opnieuw te nestelen in de christelijke kerk of gemeente, van waaruit de apostelen uit het Nieuwe Testament en de kerkvaders daarna deze dwaalleringen juist hebben bestreden. In 1 Johannes 2 vers 18 tot en met 29 schrijft Johannes aan de gelovigen, vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen, maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons horen. U bent heel anders, want de Heilige Geest is in u komen wonen en daardoor kent u de waarheid. Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd één zijn met de Zoon en de Vader. Christus, de Zoon, heeft ons het eeuwige leven beloofd. Ik vond het mijn plicht u te waarschuwen voor de mensen die proberen u op een dwaalspoor te brengen. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft. En blijf één met Christus. Nogmaals, vrienden, blijf één met de Heere. Dan zullen wij hem kunnen ontmoeten en ons niet voor hem hoeven te schamen. Omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn. Johannes, de schrijver van de drie brieven van Johannes, roept de gelovigen op zich afzijdig te houden van de verkeerde ideeën van de misleidende leraren en tot elke prijs op te komen voor de waarheid. Het thema van de tweede Johannesbrief is het belang van waakzaamheid, onderscheiding en toewijding, wanneer het gevaar van een dwaalleer de kop opsteekt. We gaan nu samen lezen in de tweede brief van Johannes. 2 Johannes 1, vers 1. Van Johannes, de leider van de gemeente, aan de vrouw die door God uitgekozen is en aan haar kinderen. Ik heb u oprecht lief, en daarin ben ik niet de enige. Alle mensen die de waarheid hebben leren kennen, houden ook van u. Johannes begint deze brief zoals in zijn tijd gebruikelijk was, met afzender, het adres en een groet. Maar hij noemt niet zijn naam, wel zijn functie. In het boek lezen we van Johannes, de leider van de gemeente. In het Grieks lezen we voor leider het enkelvoud presbyteros, wat oudste betekent. Het kan duiden op iemand die in meer christelijke gemeenten in hoog aanzien stond. Het lidwoord ervoor, de oudste, wijst erop dat Johannes al onbekend is geweest. Dat een apostel zich oudste noemt, komt in het Nieuwe Testament ook voor, in 1 Petrus 5. Over de woorden de vrouw die door God uitgekozen is en aan haar kinderen, hebben we het al in de vorige uitzending gehad. Het kan de aanduiding zijn van een vooraanstaande gastvrije christin en haar natuurlijke kinderen, maar waarschijnlijk moeten we eerder denken aan een beeldspraak voor een plaatselijke gemeente met haar leden. In de Griekse vertaling lezen we in vers 1, de oudste aan de uitverkoren vrouwen en aan de kinderen van haar. Voor het woord vrouw of vrouwen staat in het Grieks de vrouwelijke vorm van heer, kurios. Een titel die in het Nieuwe Testament vaak voor de Heer Jezus wordt gebruikt. De gemeente wordt daarmee voorgesteld als een persoon, als bruid van de Heer Jezus Christus. Het woord uitverkoren of uitgekozen, is een kenmerk van de christelijke gemeente en geeft aan dat bij het gelovig worden het initiatief van de Heere God is uitgegaan. Zij die op zijn uitnodiging zijn ingegaan, heten uitverkorenen. De Heer Jezus zegt in Johannes 15 vers 16 en 17 tegen zijn leerlingen, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voor te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie hem vragen in mijn naam. Ik draag jullie op van elkaar te houden. En in Johannes 15 vers 19 zegt Jezus tegen hen, de mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen ze omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. In Romeinen 8 vers 33 schrijft Paulus aan de gelovigen in de stad Rome, God heeft ons uitgekozen. Aan de Efeziërs schrijft Paulus in Efeziërs 1 vers 4 tot en met 6, al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van hem zijn en volmaakt voor hem staan. Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. Aan de Colossenzen schrijft de apostel Paulus in Colossenzen 3 vers 12, God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. In 2 Timotheus 2 vers 10 vertelt Paulus wat hij graag wil. Ik wil graag leed verdragen als dat redding en eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus brengt aan de mensen die door God zijn uitgekozen. Maar niet alleen bij de apostel Paulus vinden we uitspraken over het door God uitkiezen van mensen. In 1 Petrus 1 vers 2 lezen we, God de Vader heeft u uitgekozen, omdat hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd, om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Ik wens dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen. Ook in Openbaring 17 vers 14 lezen we over volgelingen van de koning der koningen en zijn volgelingen, die door hem geroepen en uitgekozen zijn, blijven hem trouw. Johannes schrijft in vers 1b, ik heb u oprecht lief en daarin ben ik niet de enige. Alle mensen die de waarheid hebben leren kennen, houden ook van u. In de tweede brief van Johannes zijn liefde en waarheid, net als in de eerste brief van Johannes, de belangrijkste woorden. Oprecht liefhebben is de zichzelf gevende liefde, de agape-liefde waarvan Christus het unieke voorbeeld is. De liefde van Johannes voor de vrouw die door God uitgekozen is, is ontleend aan de liefde en waarheid die in Christus openbaar is geworden. In 1 Johannes 3 vers 18b lazen we, wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Ja, laten ook wij dat doen. In de volgende uitzending lezen we 2 Johannes 1 vers 1 tot en met 5.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.